Hey, ik heb voor vandaag een onderwerp. Er is nu op zondag een doopdienst. En dit is echt zo'n onderwerp dat als je dat doet, dan denk je gelijk, ah, ik probeer me te pushen. Daarom doe ik het zo vlak van tevoren. Dat is duidelijk niet mijn bedoeling. Ik had vroeger zoiets van, ja, als dit langskwam, oh ja. Ik was dan altijd de laatste die nog gedoopt moest worden. Ik was heel snel in dat soort beslissingen, ook met trouwen. Dat duurde echt bij mij net zo lang als het eeuwige leven, zowat. Voordat ik dat... Wat zeg je?
Je was altijd de laatste die gedoopt werd.
Nou, nee. Ja, nou, heel lang was ik gewoon de enige die niet gedoopt was. En dan zeiden ze, volgende keer jij, hè? Nou, doopdienst. En dan, dan kwam er weer zo'n onderwerp langs, of een preek, of werd er aangekondigd. En iedereen gelijk op mijn rust. Ja, jij, hè, dan zondag. En dat is dus niet mijn bedoeling. Ik wil jullie gewoon informatie geven. Ik wil jullie vragen beantwoorden. Volgens mij, Jan, bij jou is in de kerk is volgens mij kinderdoop, hè? En bij jou, Lennart?
Nee, ik zit bij Kees in de kerk. Dus,
En Kees, hoe doen ze bij jou? Dat is makkelijk. Maar wie zit jij in de kerk, Kees?
Nee, wij doen inderdaad gewoon kinderdoop.
Ja. Hey, ik begin even omgekeerd deze keer. Ik doe begin namelijk gewoon, ja. Hebben jullie vragen? Normaal vraag je het achteraf. Zijn er dingen die je wil weten over het doop? Ja. Ik ga het hebben over volwassen doop, want dat doen ze bij ons in de kerk. Voel je niet aangesproken als ze bij jou in de kerk kinderdoop doen? Want er zijn heel veel overeenkomsten bijvoorbeeld ook tussen de belijdenis en bij ons bij de volwassen doop. Daar worden dezelfde dingen gezegd. Dat klopt echt wel met elkaar. We maken er geen heet hangijzer of een dikke discussie van. Dat hebben andere mensen al gedaan. Wat wou je zeggen, Monique?
Wat is het verschil tussen kinder en volwassen? In de zin van...
De leeftijd.
Ja.
Ja. ik denk dat... Achteraf... Ik ga niet alle vragen vooraf beantwoorden. Ik denk dat je achteraf je eigen vraag... waarschijnlijk wel kunt beantwoorden. Er zit een verschil in. En natuurlijk zijn er allerlei theologische manieren om het uit te leggen. Maar er is een verschil. En dat ga je zelf zo meteen... Je gaat je eigen vraag beantwoorden aan zelf een keer. Andere vragen.
Ja, wat zijn echt van die musts voor...
Ja, ik snap. Wat zijn de voorwaarden?
Ja.
Daar gaan we zo meteen behandelen. Dat komt erin voor. Dat heb ik. Iets anders nog. Is er een voorwaarde? Ja. Bij de kinderdoop is het heel simpel. Je moet uit je moeder gekomen zijn. Want anders is het je moeder die gedoopt is. Je moet geboren zijn. Maar bij volwassen doop heb je een gegeven moment dat je een besluit neemt. Zelf wil ik me laten dopen of wil ik me niet laten dopen. Dat zijn voorwaarden. Je kunt erover nadenken. Is dat voor mij of niet? Daar kun je eens over nadenken. Daar is het.
Is het ook een doopformulier dan? Of net met beleidnis waar je dan ja op moet zeggen?
Inderdaad. Er zijn een aantal vragen waar je ja op kan zeggen.
Ja.
Dat is inderdaad een stuk van het antwoord. Wij hebben alleen geen officiële formuliertekst. Maar wij stellen wel altijd dezelfde drie vragen.
Ja, ja.
Soms komen
er meer bij.
Bij sommige mensen is het geen multiple choice. Is het ook geen is het ook geen ja-nee vraag? Is het echt zo'n open vraag? Vertel.
Ja.
Nee, maar als je zo meteen aan het eind dat niet genoemd hebt. Spreek me er even op aan, dan wil ik dat ook zeggen. Want dan zou je zien, dat is waarschijnlijk hetzelfde als jouw beleidenis.
Ja,
moest jij ook formulieren invullen?
Nou, ik heb geen beleidenis gedaan.
Nee, het formulier is een bepaalde standaard tekst, Michelle. Een formulier is een bepaalde standaard tekst, standaard vraag die gesteld worden, waar je dan ook een standaard het goede antwoord op moet geven.
Ja. Net als met...
Dat is bij trouwen. Bij trouwen hebben wij ook een formulier. Dat is het enige waar wij een formulier voor hebben. Niet officieel. Maar het antwoord is dan ook al van tevoren hopelijk wel doorgesproken met de betrokkenen. Dat je niet verrast bent. Nee. Ja. Dus ik wil wel het feest.
Blijf maar.
Bij ons niet, moet ik even zeggen. Wij zijn gebouwd in een leedstroomgemeente. En toen ging ze dat hele beurt voorlezen. En ik weet het best wel bij als je daar staat met die twee dingen in de Bijbel. En toen begon het opeens over die kinderen. En toen dacht ik, ja ho, dat weet ik nog niet hoor.
Daar hadden we het nog niet over gehad.
Ja, dat hadden we het nog niet. Dus dat vond ik wel een beetje vaag. Maar hier in onze gemeente laten we dat als niets lezen. Aan de dooplingen en aan degene die gaat trouwen. De respectieve formulieren dan.
Ook met kinderen. Wat wordt er gezegd op de kinderen?
Nou, dat als je die mocht krijgen, eventueel,
oh,
dat je ze ook netjes opvoedt en het in je uitvaart wilt. Maar natuurlijk doet dat wel. Ja, maar ik dacht, hun kinderen, want ze kwam helemaal aan het eind ook nog tot het dood ontscheidt. Toen dacht ik, hallo, fijn dat nou, ik ga niet scheiden of zo.
Nou, goed, nou rustig, die hier de kamer rustig. Wacht even, Monique heeft nog een vraag.
Wat is de reden dat
wij geen catechisatie? Oh, nou, dit is jouw catechisatie.
Ja, maar ik heb een vriendin en die heeft ze elke ochtend van 6 tot 7.
Ja, en dat is volgens een vaste stramien.
Ja.
Als jij de catechese, als je dat gaat lezen, ik kan je wel een keer daar wat van laten zien, want ik heb dat ook. Dan zal je zien dat die onderwerpen allemaal aan bod komen op de jeugd. Een fundamentencursus is daar ook een onderdeel van. Daar doen we het eigenlijk een soort spoedcursus voor volwassenen. Dan duurt het geen heel jaar, maar dan ben je 6 avonden, heb je toch wel de basis gehad. Dat zou heel interessant zijn, ook voor sommigen van jullie, om gewoon eens te doen. Dus eigenlijk het vervolg op jeugd. Maar dit is eigenlijk jullie catechisatie, Monique. Hier leer je wat het geloof inhoudt. En als het goed is, leer je het ook uitleggen.
Ja, maar jullie hebben dus tieners en...
Ja, we hebben een soort school die loopt vanaf de crash, de basisschool, lagerschool, we noemen het tegenwoordig basisschool, brugklas, tieners, de jeugd. Hierna, mensen, zijn jullie klaar. Ben je volwassen, tel je volledig mee, moet je ook kunnen besluiten. Ja, maar dat is eigenlijk, dat hoort niet meer bij de opleiding die je hebt als christen, als opvoeding. Dat is meer dat je elkaar opvoedt.
Gemeente, dan word je gemeente.
Dan pas je op elkaar. Dat is iets heel anders.
Dan ga je met z'n allen bier drinken op.
Afhankelijk van de kring waar je dan nu terecht komt. Ja. En laten we maar serieus beginnen, Bram, want het zakt af het niveau. Lennart, jij mag de eerste tekst lezen, want je hoeft niet te bladeren vandaag.
Ga dus op weg en maak alle volk tot mijn leerlingen. Wend de doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen.
Dankjewel. Wie heeft dit gezegd?
Matthäus.
Nee, die heeft het opgeschreven.
Ja.
Ja. Jezus heeft het gezegd, ja. Het is de opdracht van Jezus aan zijn discipelen. Kees, deze hier sta ik. Ja, dankjewel. Dat laat jij school.
De discipelen ook jouw opdracht.
Inderdaad. Kijk, hij zegt dus tegen zijn volgelingen. Zijn leerlingen, zegt hij, maak alle volken tot mijn leerlingen. Dus jullie zijn leerlingen, maak alle volken tot mijn leerlingen. Hoe moet je dat doen? Nou, door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus als wij iemand dopen, dopen we ook in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je moet ze ook leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus als je nou vraagt, ja.
Nou, wat nu maar onze doop nu wat minder logisch dan jullie doop. Want hier staat dus, als je gedoopt wordt, in de naam van de Zoon Heilige Geest, dan ben je automatisch leerling. Dat is een beetje vals spelen qua kinderen christenen maken, zeg maar. Want dan ben je automatisch leerling.
Ja, als leerling ben je...
Ja, maar...
Want jullie gaan maar leerling worden pas nadat jullie gedoopt zijn.
Kees, ik snap je gedachte, maar het ligt iets ingewikkelder dan dat. Zo simpel kun je het niet observeren. En dat moet je ook niet doen. Luister gewoon goed, lees wel alles. Trek daarna... Gewoon, je moet het zelf lezen. Dus ook wat ik zeg, wat ik eraan toevoeg, kan fout zijn. Maar wat hier staat, dat klopt 100%. Dat is dezelfde Bijbel die jullie allemaal hebben. Dat maakt niet uit. Wat ik eraan toevoeg, dat moet je evalueren. Je moet zelf lezen wat er staat. En vind ik dat ook. Wat ik zeg is niet automatisch waar, hè? Je kent me. Ja? Eikel. Dat bedoel maar. Waarom dopen we dus mensen? Nou, het is heel duidelijk. Het is een opdracht van de Heer Jezus. Daarom doen we het. Dat is één ding. Volgende druppel water. Berend, lees voor. Handelingen 22, vers 16.
Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonde wegwassen. Terwijl je zijn naam aanroept.
Oké. Heb je enig idee in welke context deze zin staat? Welk verhaal dit komt?
Ik weet niet meer, maar ik heb hier wel een vraag over.
Oké, ja, die komt zo meteen die vraag. Want dat is inderdaad grappig. Want daarom staat die tekst er ook. Eerst even de context. Het verhaal is, die Ethiopische kamerling, die was naar Jeruzalem geweest om God te aanbidden. En die was op de terugweg. En een van de apostelen, die had een engel gezien, Filippus. En die engel zegt, ga naar die weg. Dus Filippus, ja, je weet na vorige keer ook wat een engel is. Moet je dus doen wat hij zegt. Die gaat naar die weg. Maar hij gaat er dus heen. Dus die gast die ging naar die weg toe. En die ziet daar een wagen rijden. Hij kijkt in die wagen, er zit een man. Die zit in de boekrol te lezen, in de Bijbel te lezen. En hij zegt tegen die man, begrijp je wat je leest? Die man zegt, nee, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. En zegt hij, nou dan ga ik je uitleggen. Hij legt hem uit wat er gebeurd is, dat Jezus gekruisigd is en wat dat dan betekent volgens de schrift. En toen zegt die man, oh daar is water, kan ik dan ook gedoopt worden? Dit is het antwoord. Wat aarzel je nog? Sta op, laat je dopen, laat je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept. Nou jouw vraag.
Ja, wegwassen.
Ja.
Zonder wegwassen. Die worden toch altijd al vergeten, als je zo'n vraagt.
Heel goed. Dat klopt.
Wat laat je dan wegwassen?
Nou, wat hier gebeurt eigenlijk, is dat er iemand is, die gelooft wel in God, maar niet in Jezus. Het wordt hem net uitgelegd. Daarom staat er ook, terwijl je zijn naam aanroept. Door het wassen in water, in het doopwater, worden niet je zonden vergeven. Nee, je zonden worden vergeven door het bloed van Jezus. Dat dacht jij ook van, dat klopt iets niet. Want dat is dan niet met het doopwater. Nee, je zonden worden weggewassen met het bloed van Jezus. En daarom staat hier eigenlijk ook, terwijl je zijn naam aanroept. Op het moment dat je je bekeert tot de Heer Jezus, je zegt, dat offer wat u gebracht heeft is ook voor mij. Dan worden je zonden vergeven.
Ja, en dat moet inderdaad.
Dat gebeurt bij hem tegelijkertijd. Bij jou gebeurt dat niet tegelijkertijd.
Dus ik laat me eigenlijk alleen dopen omdat het in de Bijbel staat. Laat je
dopen. Er zijn meer redenen. Ja, daar kom ik zo meteen op. Er kan dus een moment zitten tussen het moment dat je besluit Jezus te willen volgen en dat je je laat dopen. Bij mij was dat 1000 jaar. Maar bij sommige mensen gaat dat sneller.
Nee, dat geloof ik niet.
Nou, het was erg lang. Veel mensen vonden dat, Karen vond het veel te lang.
Nog in het Oude Testament.
Ja, inderdaad. Ja, dus de tweede tekst, Karen.
Oh ja, dat heb je net al helemaal gezegd, hè. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En die kwamen hier zijn kijken. Volgens mij staat het verkeerde volgorde.
Oh ja, ik heb die tweede tekst door elkaar gehaald. Ja.
Het vindt mij ontvlucht worden. En toen zei, als u met heel erg gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Hier staat nummer 8. Die had er eigenlijk voor moeten staan. Het eerste verhaal was Paulus. Ik vond het zelf ook een gek gegeven moment. Bij Paulus was het zo, die was blind. Die kon op een gegeven moment zien, die kwam tot bekering. Die nam Jezus aan, die kende hem helemaal niet. En in één keer ging die van een gewone Jood naar het zijn van een christen. Dus hij liet zich dopen en hij bekeerde zich tegelijkertijd. Nu terug naar dit, was dus die kamerling. Hier staat ook een voorwaarde. Als je met je hele hart gelooft, is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat staat erachter. Dus als je nou vraagt, wat is een voorwaarde, Emma? Dan is dit een van de voorwaarden. Dat je met je hele hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als je dat gelooft, dan ben je er al een heel eind. Je moet het eigenlijk zien als een soort verloving. Je kiest van, bij hem wil ik horen. Ik wil bij Jezus horen. Dan zeg je, ja, ik hoor bij hem. En later gaan we trouwen. Wij als kerk zijn de bruid van Christus. En als we naar de hemel gaan, is dat eigenlijk een bruiloft.
En ze mogen allemaal iets in vak gaan trekken. Of nemen.
Witte kleren, ja.
Samen jullie,
ja.
Sommige dingen zijn figuurlijk, man.
Nou, maar bij ons in de kerk, bijvoorbeeld als iemand gedoopt wordt, heeft hij witte kleren aan. Waarom is dat, denk je? Wat zeg je?
Ja, maar dan zou je eigenlijk hele vieze kleren aan.
Ik ken ook een kerk, daar doen ze dus eerst een zwarte cape om. En dan wordt ze gedoopt en dan doen ze die zwarte cape af en dan komt die wit naar boven.
Dat is echt veel mooier.
Slash!
Is het?
Ja, het is heel mooi. Maar het is niet altijd waar.
Nee.
Want die witte kleren staan voor het feit dat jij ervan getuigt dat je rechtvaardig gemaakt bent door God. Heb ik wel eens verteld. Dan weet je nog met die sleutel en die deur en die en de douche en dan die nieuwe kleren. Ik ga het zondag weer vertellen aan de grote mensen, want die weten het nog niet. Maar je bent rechtvaardig verklaard. Je hebt die witte kleren aan. Dat is een symbool ervan. Het stelt eigenlijk niks voor, staat niet in de Bijbel. Maar het is gewoon om het uit te beelden.
En nou, anders ook doen kijken eerst en dat je het uitkomt.
Yeah! Of je doet een smiley op je. Wie had er ook een smiley bij Tom, hè?
Die heb ik getekend.
Hij was goed gelukt. Daar staat ook op de foto. Heeft het dopen er dus mee te maken of je naar de hemel gaat of niet, Pascal?
Nee.
Want?
Het is ook je eigen keuze, zeg maar, in je hart.
En als je niet gedoopt bent, dan moet je gewoon vragen.
Ja, je kan toch ook weer... ja, je kan dus bekeerd zijn en geloven en de Heer Jezus volgen zonder dat je gedoopt bent. Ja, dat kan.
Je kan ook andersom toch, dat je wel gedoopt bent, maar dat je niet gelooft.
Het is
dan
ben
je de hemel.
He? Nou, maar bij heel veel kinderen gebeurt het dus zo dat ja, ze worden als kind gedoopt. Dan ben je niet automatisch een christen, dat word je dan daarna. Je zult op een bepaald moment moeten gaan geloven. Dat is het belangrijkste. Bij ons is het dan zo dat die doop dus eigenlijk ook je getuigenis is. En ik kan je aan de hand van de Bijbel een verhaal geven waar je dus ook kan zien hoe dat dan gaat. We gaan naar Egypte. En dan denk je natuurlijk, oh, dan weet ik al hoe het werkt. Nou, dat is niet waar. Ik ga het anders uitleggen dan anders. Dit verhaal ken je. De piramides. En ik zal het in het kort vertellen. Ik heb alle punten opgeschreven, want dan hoeven we niet 100.000 bijbelteksten voor te lezen. Het volk Israël was... Wat is de jongen?
Je hebt verkeerd getypt.
Achtervolg.
Ja, inderdaad. Heel goed.
Waar staat het?
Achtervolg. Zes. Achtervolg.
Oh ja. Ja, de spellingschecker bestond op Engels. Dat is van op mijn werk altijd. R. Hé, we gaan even terug. Het volk Israël was in slavernij in Egypte. Ze moesten daar allerlei dingen doen. Op een gegeven moment moesten ze hard werken en het werd steeds zwaarder en kreeg God medelijden met ze. En hij sprak Mozes aan en zei, Mozes, ik wil dat jij dat volk uit Egypte weghaalt en mij in de woestijn gaat aanbidden. Met dat volk. Oké, zegt Mozes, ik ben een beetje bang. Nou, Aaron erbij, zijn broer, om te helpen. Die werd later de hoge priester. En die farao die gaf niet toe, dus dan kreeg hij 10 plagen. Hebben jullie allemaal geleerd op de zonneschool, hoef ik niet uit te leggen. De 10e plaag, wat was de 10e plaag?
De geboren zoon die ging dood.
Eerstgeboren zoon, die ging dood. Maar niet overal, want... Ja, die hadden een schaap aan de muur gesmeerd, ja. Nee, het bloed van het lammetje. Nee, het was heel anders. Want eerst had je een paar dagen dat lieve lammetje in huis. Dan mochten de kinderen eraan gehecht raken.
Ja,
3 dagen, dacht ik. Dus zij geloofden, dit is het begin, hè. Dat volk geloofde dat ze dat moesten doen. Want stel je voor dat je daar stond als Israëliet en je had het niet gedaan. Wat was er dan gebeurd? Ja, dan was je oudste zoon, als je die dan had, dus gestorven. Dus je moest iets doen, je moest dus geloven. Daar begint het mee. Op een gegeven moment was dat dus zo erg en daarna mochten ze vertrekken. Ze werden geleid, dat is dezelfde nacht nog eigenlijk, direct daarachteraan, door een wolk en een vuurkolom. En die staan symbool voor de Heilige Geest. Ze werden geleid en ze werden uit het land geleid. Het farao kreeg spijt en ze werden achtervolgd door het leger. Dus ze renden en op een gegeven moment kwamen ze ergens op een plek en ze konden niet verder. De zee. Dat is best lastig. En de Rietzee staat er in onze vertaling. De Schelfzee staat er in een andere vertaling. De Rode Zee, maar die bestaat uit 2 delen, dus dan weet je niet precies welk stuk het is. Ze moesten daar dus doorheen en God die verrichtte een wonder en die baande een weg. En zo kwamen ze aan de andere kant. Ze waren onderweg naar een nieuw leven. Na de slavernij waren ze onderweg naar het beloofde land. Nou is er wel eens een misverstand. In eerste instantie werden ze natuurlijk gered en uitgeleid omdat God ze gekozen had. Hadden ze niks zelf aan gedaan. Ze hadden wel geloofd. Ze hadden dus dat bloed van het lammetje aan het muur, aan de deur gesmeerd. En vervolgens werden ze geleid door de Heilige Geest. Ze werden door die wolk geleid en ze gingen daar allemaal achteraan. Als je nou dit plaatje, zo, dan gingen ze door het water, zou je dat kunnen vergelijken met de doop? Dat plaatje. De doortocht door de Rode Zee. Want dat gebeurt wel eens. Zou dat kunnen? En waarom kan dat? En waarom kan het niet?
Nou, dat is nog niet bekend.
Dat is geen antwoord, Jan.
Dat is wel een antwoord.
Oké. Heeft er iemand ook een mening?
Droomdoop.
Berend.
Je bent eerst slaaf aan de ene kant. En aan de andere kant ben je op weg naar het beloofde land. Dus ik zie wel... Ja.
Je ziet wel parallellen. Ja. Het is wel een soort doop, hè?
Ja.
Ja? Ja, want er staat ook in het Nieuwe Testament staat er een soort tekst. Er staat, ze werden gedoopt in de naam van Mozes. En maar ook in de wolken, in de vuurkolommen. Die stonden voor de Heilige Geest. Dus het kan ook staan.
Een beetje gedwongen voor het doop met je leven.
Ja, nou, daar wilde ik dus eigenlijk heen. Hadden ze een keus?
Ja, maar mag ik dat
niet zeggen? Ja, wat zegt hij? Je mag zo eerst mijn vraag beantwoorden.
Hadden ze een keus? Nee.
Oké, okay, nu mag je...
Ja. Vermoord worden of vluchten.
Ze hadden eigenlijk dus...
Nee,
ze hadden, ze hadden veel meer een keus bij dat aan de deur smeren van dat bloed. Daar hadden ze een keus van. Doe ik dat wel, geloof ik dat wel, geloof ik dat niet. Die gast is gek. Ja, bloed, heb jij het wel eens gedaan?
Hij zou ook denken, zoals misschien mag op bloed worden, dan ben ik
wel baat het niet, de schaaf het niet.
Ja.
Maar, gasten, even terug, Monique.
Ik denk dat er, ja, wel een parallel is, maar ik dat je dit niet kan vergelijken met een doel.
Nee, het ligt wat mij betreft een beetje moeilijk.
Want in die tijd was Jezus er
niet,
dus
toen
niet
gedoopt worden in de persoon. Ja, maar dat is symbolisch gezien kan het wel. Als je jezelf vergelijkt, als het volk Israël een persoon was, als je het zo vergelijkt, werd die persoon dan gedoopt of moest hij wel door het water en was dat zijn bevrijding van de slavernij? Hij werd gescheiden, hij werd bevrijd op dat moment. Israël werd bevrijd van slavernij, dat is duidelijk waar. Er was duidelijk een soort voor en na, er was een terug. Ze konden niet terug, niet echt makkelijk. Dit ligt best ingewikkeld, het is niet zo heel duidelijk. Kees?
Nu hebben we wel zo'n manier parallel met de doop, maar wat hebben we dan schaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 mee te maken?
Goh. Nou, als je die parallel doet, dan zeg je eigenlijk hier ben je slaaf van de zonde.
Oh, dat is ook
goed. Ja? Je komt op bekering, je gaat geloven. Je smeert het bloed van het lammetje aan de deur van je hart. Ja? En vervolgens word je gered door de Heilige Geest. Doop in de Heilige Geest. En ik denk dat die zee hier en het scheiden van die vijand, dat het veel meer te maken heeft met jouw persoonlijke bevrijding van je oude leven, dan dat het echt een doop is. Daar zullen we zo meteen op komen, want Israël wordt nog een keer gedoopt. Let op. Er is nog een misverstand.
Kan het meer keer gedoopt worden?
Nee. Ja, je kan wel meerdere keren gedoopt worden. Heel vaak zeggen mensen, als je gedoopt wordt, dan kom je in de woestijn. Dan krijg je het moeilijk. Dat is onzin. Als iemand het ooit tegen je gezegd heeft, is onzin.
Het is wel vaak dat als je gedoopt bent, dat je de juiste tegenslag krijgt.
Nee, dat is onzin. Dat wordt je aangepraat.
Heel veel mensen zeggen dat.
Ja, maar het is niet waar. Daarom zeg ik het.
Zodra je het gedoopt bent, dan staat dan gelijk...
Ja, en waarom zeggen ze dat? Omdat ze het vergelijken met het doop door de Rode Zee en dat ze dan in de woestijn komen. De woestijn is erg. Ja. En nou ga ik aan jullie vragen, waarom moest Israël in de woestijn zijn? Jij bent slim. Ja. valt nu relatief mee. Waarom moest Israël nou in de woestijn zijn? Was het een test?
Nee.
Ja, dat heb ik je net verteld. Dat heb je goed onthouden. Dat is een goed bruggetje. Daarmee ben je onderweg naar het antwoord. Ja. God had Israël in de woestijn geraakt om hem te leren kennen, om echt zijn volk te worden. Ze hebben een verbond gesloten om zijn wetten te ontvangen, dat staat voor de uitstorting van de Heilige Geest, en om leren niet terug te verlangen naar hun oude leven. Hoe lang moest Israël in de woestijn? Ja, zo goed.
Nee, dat deden ze toch juist in de woestijn.
Dit deden ze allemaal in de woestijn. Maar dit deden ze dus inderdaad. Ze verlangden terug. Maar dat was dus de bedoeling om dat af te leren.
Dat leren niet terug te verlangen naar Egypte. Wat was nou als ze nou rechtstreeks naar Israël gingen. Want Israël was een ontzettend mooi land. Dan is het toch logisch dat je in een heel mooi land komt. En je hebt zeg maar een slavernij aan de andere kant. Dus toch voor mij nog veel logischer.
Ja.
Oké,
okay, ja, ik...
Het is nooit zo vast voordat je daar bent.
Ja, wacht even, maar mijn zin was hier misschien niet helemaal af. Ik bedoelde daar ook mee om echt op God te leren vertrouwen. Okay. Dat bedoelde ik ermee. Ik heb het niet helemaal handig opgeschreven, dus je hebt het eigenlijk goed aangevuld. Nou komt mijn vraag nog een keer, mag Monique nog een keer verkeerde antwoord geven. Ja. Hoe lang moest Israël nou eigenlijk in de woestijn zijn? Ja, hoe lang? Ja, fout. Nog iemand anders een goed antwoord?
Hij zegt net dat het fout was.
Het komt veel sneller.
Ja, het komt veel sneller. Het was helemaal niet zo ver.
2 weken of zo.
Ja, maar eigenlijk, als je dus het verhaal leest, dan komen op een gegeven moment die verspieders. He, ze gaan de tempel bouwen, of die tabernakel bouwen, en ze krijgen de. Na één maand zijn ze al bij die berg waar ze uiteindelijk die stenen tafelen krijgen. En waar ze dat gouden kalf. Dat gaat dus niet helemaal goed, hè? De gouden kalf ook, die gaat niet goed. Dan gaan ze een gegeven moment die tabernakel bouwen, dat duurt een heel jaar. Ze zijn een jaar, wonen ze eigenlijk daar. Dan is er nog een jaar, en na twee jaar staan ze aan de grens van Israël. Toen was het de bedoeling dat ze dus klaar waren en om naar binnen te gaan. En toen kwamen de verspieders. Ja, dit is een brein. Wie mag lezen? Ik begin aan deze kant. Ja.
Hier ontwacht het volk in Kanaan. Heel de nacht door donkere jongens. Begonnen ze helemaal te beklagen. Waar waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om voor het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen daar gebruik te maken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.
Ja, wat was hier nou gebeurd?
Ze kwamen dus terug naar Egypte.
Ja, ze hadden 12 gasten... Sorry, ik hoorde je niet.
Zat ik die reuzen zien in Israël?
Ja, ze hadden 12 gasten over de grens. Ze hadden 12 van die spionnen. En die waren 40 dagen aan het rondlopen geweest en ze hadden geweldige dingen gezien. Hele grote mensen, maar ook steden, sterke steden. Ze hadden een heel mooi land gezien, het was groen, het was melk en honing. Druiventrossen die je met z'n tweeën moest gaan dragen, zo zwaar waren ze. Hadden ze ook meegenomen. Die 12 gasten die komen terug, hè, die gaan weer terug naar hun volk. En die zeggen, nou, wat wij gezien hebben, 10 gasten zijn van, nou, dat gaat niet lukken, dat gaan we niet winnen. Dit wordt niks, ik geloof niet. Dat we dit volk, dit land kunnen innemen, want wij zijn niet sterk genoeg. Wij kunnen het niet. Wij kunnen het niet zelf. 2 waren er die het wel geloofden. Hier was die andere. Caleb. Komt zo meteen. Maar de reactie van het volk was dit. Complete wanhoop. Ze barsten in janken uit en ze zeiden, nou, Mozes... Waarom breng je ons hier? Waarom brengt God ons hier? En vervolgens moeten we dan doodgemaakt worden. Laten we maar teruggaan. Of nog beter, laten we een nieuwe leider kiezen. Democratie. We kiezen een nieuwe leider en we gaan terug naar Egypte. Want daar was alles beter. Want dit gaan wij niet overleven. Dus ze zagen het was echt. Ze zagen het niet zitten. Waarom zagen ze het niet zitten?
Dat is vertrouwen niet op God.
Ja, inderdaad. Dat komt ook zo meteen, ja. Hoppakee, nog een lang stukje Monique.
Ongeveer voor Mozes en Aaron zitten ter aarde. Ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Joza, zoon van Noen, en Caleb, zoon van Jefunneh. Twee van degenen die het land bekend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij op onze bekenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zou hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen.
Die laatste zin heb ik natuurlijk vet gemaakt. Zij hebben niemand die hen beschermt, maar wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Eigenlijk zo van, nou, wij vertrouwen op God en God kan alles. Als hij met ons is, wat kan er dan fout gaan? En die andere gasten, getuigt dat van geloof? Ja, ze zeggen, laat ik iets nieuwe leiden, laten we maar teruggaan. Klinkt dat als een volk, wat echt Gods volk geworden is? Wat zegt, nou, wij hebben een God en God heeft ons. Wij hebben een deal, een verbond. Wij volgen God? Echt niet. Deze gasten wel, het waren er maar een paar, hè? Die het wel geloofden. Wat gebeurt er hierna? Wat gebeurt er hierna? Ik zal nog één stukje lezen. Dit is een kleine tekst en die is voor Henk. Henk, hardop.
Het volk dreigde hen te stenigen.
Hoe gaat dat?
Met stenen.
Ja, dat weet je toch wel? Je pakt even bakstenen en je gooit ze tegen iemand zijn kop aan. Wist je dat niet? Gaan we straks even een practicum doen? Ja.
Nee, zondag nog een practicum. Wat gaan we doen?
Hier weer terugkomen.
Ja. Hey, maar Henk, even terug naar de tekst.
Ja. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. De Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal het volk mij nog afwijzen? Hoe lang zal nog zal het weigeren op mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik heb, die ik verricht.
Ja. Hoe lang nog zal het volk mij afwijzen? Het volk wijst hem af. Hoe lang nog zal het weigeren te vertrouwen? Ondanks alle wonderen. Ze kregen elke dag te eten, hè? Wat aten ze in de woestijn? Manna. En ze kregen elke dag gewoon water uit de rots. Er was altijd water.
En
kwartels.
Engelenbrood?
Engelenbrood, ja. Nou, het kan gewoon naar beneden vallen. Het eten. 6 dagen lang. Op vrijdag even 2 keer dubbel verzamelen, want op zaterdag viel er niks. Dan werkte God niet. Had hij ook rustdag. 6 dagen viel het.
Ik weet dat het op zaterdag is, hè?
Ja. Op de rustdag, op de Sabbat. Dat staat er. Hé jongens, even terug. Hoe lost God dit nu op? Als het God, het volk wijst hem af. En dan? Wijst God het volk ook af? Ja?
Ja, ze moeten dan weer terug, toch? 40 jaar.
Ja, en dan? Waarom 40 jaar?
Omdat het een generatie is. Dat,
Een generatie. Ja, dat is een interessant iets. Dus je zegt eigenlijk, die generatie die dit besloten heeft, heeft het fout gedaan.
Nou, daar komt het wel op neer.
Ja, dat zijn altijd de volwassenen die het fout doen. Hè? Jullie hebben geen stemrecht, dus jullie hebben niks fout gedaan.
Nou ja, je maakt toch gewoon niet meer keuzes als je 3 bent dan als je 3.
Ja, inderdaad. Jullie komen nu op de leeftijd dat je begint mee te mogen praten. Hoe keek God er in dit geval tegenaan? Wat was de leeftijd die hij stelde waaronder je onschuldig was en waarboven je schuldig was? Dat is best interessant te weten.
14.
Nee. 14 is te laag.
Ik dacht 22.
22 is te hoog.
16
is te laag.
18.
Te laag.
21.
20.
20. Emma heeft het goed. Ik zal het voorlezen. Luister goed. Moet je goed opletten hoe God dit oplost. Want hij spreekt dus die mensen aan. Hij zegt, niemand van degene die mijn majesteit heeft gezien en die de wonderen in Egypte hebben gezien en alles wat ik in de woestijn heb gedaan en die mij nu al 10 keer op de proef hebben gestuurd en door mij niet te gehoorzamen, zal het land dat ik hun voorouders heb beloofd binnengaan. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. Dat is duidelijk. Zal je gezegd worden. En dan gaat hij verder. Vers 29. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen. De lijken van alle die ingeschreven zijn. Allen 20 jaar en ouder. Niemand uitgezonderd omdat jullie tegenover mij je beklaagd hebben. Jullie zullen het land waarvan ik me gezworen heb dat ik er zou wonen niet binnengaan. Met uitzondering van Caleb en Jozua.
Dus twee van het hele volk mochten er binnen.
Ja, twee. Dus het waren 6 miljoen mensen.
En die 6 miljoen
zijn
dood.
Nee, één generatie. Alle kinderen die dus uit Egypte waren meegekomen. Alles jonger dan 20 jaar.
Die bleven wel gespaard.
Die bleven gespaard en die mochten wel naar binnen.
Maar wat dit nu wel dus weer zo merk, valt er ook vaker dus hier in het verhaal van Mozes. Dus er zijn dus 2 gasten die zeggen, van spieders die zeggen, het kan. En die zeggen, het kan niet.
Ja.
En dan moet het hele volk dood, behalve 2.
Ja, maar dat hele volk die zei, we gaan terug, sukkels, we willen andere leiders.
Als een aantal daarvan hebben dus gezeten die het met de 2 eens waren.
Ja. Nee, het hele, kennelijk was dat dus niet zo. En masse hebben ze dat gewoon, behalve een paar.
Ja, een paar, dus niet meer dan 2.
Als je kijkt naar wat er gebeurde bij de aanbieding van het Gouden Kalf. Was er ook niemand die er niet aan meedeed. Behalve degene die op de bergen waren.
Maar 6 miljoen mensen. Om ze allemaal mee te krijgen. Ze zien dat ook wel heel erg knap.
Moet je eens proberen een asielzoekerscentrum op te richten in Geldermalsen? Ja, nou, probeer dan maar. Er zijn best wel voorstanders. Die zijn er best wel.
Ja, sorry.
He, maar je ziet hoe makkelijk het is om medestanders te krijgen voor zoiets. Voor iets negatiefs.
Maar nog steeds.
Ik ga ervan uit dat God rechtvaardig is in dit geval. En dat het dus op die manier dus echt werkte.
Er staat... Er waren ook mensen die stonden met een woord welkom.
Ja,
2. Echt geweldig, 2.
Ja. Maar de rest is gewoon thuisgebleven. Wij waren ook gewoon thuisgebleven. Want daar ga je niet bij staan. Want je hoeft niet te protesteren als je het ergens mee eens bent namelijk. Even terug. We zijn aan het einde van dit verhaal eigenlijk. En nu komt er een breekpunt. nu krijg je een soort situatie waarin je zegt, waarom is dat volk nou in de woestijn? Ga je terug om echt God te volgen. Het was hier dus niet geslaagd, ze wezen hem af. Ze gingen dus het land niet in. Ze kwamen niet op hun bestemming aan, het beloofde land. Wat moesten ze dus doen? Ze moesten dus kiezen. Kiezen om God te geloven. Kiezen om God te volgen. Dan pas zouden ze dat land binnengaan.
Dat brengt mij een vraag op, zeg maar.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja, stel je stuurt wijs eerst God af, zeg maar. En dat is ook in de 21 jaar in de woestijn. Oké, misschien een hele goede keuze, maar ik moet toch maar God gaan geloven. Dan mag je dat wel. Of...
Nou, kijk, in dit geval was het heel duidelijk. God, die had zoveel zichtbare dingen gedaan. Als je elke dag gewoon uit de hemel gewoon je brood krijgt. Een wonder, hè? En je bent gewoon zelf als volwassen persoon, van ouder dan 20, ouder dan 18 zelfs, want het was 2 jaar geleden, door die zee gelopen. Dat heb je bewust meegemaakt. Als je 18 bent, dan weet je dus wat er gebeurt. Dat vergeet je niet. Heb je meegemaakt. Je bent vrij, je hebt meegemaakt dat er bloed aan die deur zat. En dat overal die kinderen gestorven, behalve bij jullie. En dan nog, na al die keren, want het verhaal is natuurlijk veel langer, zeg je, ik geloof niet in hem. Ik geloof niet dat hij in staat is, hij die dus die plaag heeft gedaan, die wonder heeft gedaan, ons heeft bevrijd uit Egypte, ons elke dag te eten heeft, ik geloof niet dat hij ons dat land binnen kan leiden. Dat zeg je eigenlijk. Het is wel heel erg, hè?
Als je zo zegt.
Maar die mensen, die kiezen er in principe gewoon met z'n allen voor om zelf op te plegen.
Dat wisten ze van tevoren niet. Maar dat is in principe ongeloof. Is zelfmoord, hè? Als je Johannes 3 leest.
Maar stel dat ze er voor hadden gekozen om gewoon wel aan te vallen, om maar even zo te doen.
Ja?
Dan zouden ze er toch beter van afgekomen zijn zelf.
Dat zou je zeggen. Wacht even. Want er was een gegeven moment.
Je lijkt echt op zo'n persoon, weet je wel. Dan moet je een klusje doen voor mama, weet je wel. En dan doe je het niet. En ze kwam, maar nou, ik het naast de neet. En zegt ze van...
Oh, dan doe ik het wel.
Als je dat had geweten, dan doe ik het wel. Weet je wel?
Ja. Hey, maar Kees, zo waren ze daar in de woestijn ook, hè. Want dit gebeurde. Wat Kees zegt, als ik dat had geweten, had ik het gedaan. Nou, er was dus een groep mensen die zei, toen dit werd afgekondigd, zeiden ze... Dan gaan we toch maar, want dan zijn we toch beter af als... En toen zei Mozes, dat zou ik niet doen, want God gaat niet met je mee. Wat gebeurde er? Ze werden gewoon afgeslacht. Want dat is te laat. Dat is niet vertrouwen op God. Dat is dan eerst kijken hoe het afloopt. En dan zeggen, nou dan was dit toch een betere keuze geweest. Je moet vooraf voor God kiezen, niet achteraf. Als je dood bent, is het te laat. Om je te bekeren.
Ja, dat snap ik wel. Maar als ze voor God hadden gekozen.
Ja?
Want Mozes en die twee anderen, die waren er toch wel voor om met Gods hulp te kunnen halen. Ze hadden toch in principe een geweldige...
Ja, dat was ook de bedoeling...
Ja.
Maar ze geloofden niet. Ze vertrouwden niet op God. Ze wilden niet. Ze zeiden, we gaan terug, we nemen andere leiders.
Ja.
Ze wilden niet. Dus, deze generatie ging gewoon dood in de woestijn. Wacht even. Twee dingen.
Zijn Mozes en Aaron ooit Israël weer gegaan?
Nee. Aaron is gestorven voor die tijd. En Mozes heeft het land gezien, maar mocht er niet in. Zometeen gaan we zijn afscheidsspeech ook nog een stukje lezen. Mozes en Aaron zijn allebei niet in het land geweest. Mozes wel later. Wanneer is Mozes in Israël geweest? Ja, op de berg met Jezus. Toen hij al dood was, is hij in de heerlijkheid. Toen Jezus in de heerlijkheid was, is Mozes daar geweest. Toch nog. Dat is wel genade, hè? Als je dus gewoon onwijs dit moet meemaken met zo'n volk. En je probeert ze daarheen te leiden. Je mag er zelf niet heen. Want hij had ook wat fout gedaan op een gegeven moment. Was hij boos op God geworden. En had hij ook, toen zei God. Nou, je mag het wel zien. Maar je mag er niet in. Om gewoon te laten zien. Dat je dus gewoon moet doen wat hij zegt.
En er gaat nog een ding. Dat is het
zeker. Ja, dat is waar, ja.
God heeft dus gewoon geen genocide gepleegd.
Nee. Jij bedoelt genocide omdat ze toevallig allemaal van hetzelfde volk waren. Dat betekent dat als je twee Nederlanders vermoordt, dat het genocide is omdat ze allebei Nederlander zijn. Dat klopt niet.
Nee, maar dat is het volk Israël.
Nee.
Eén hele generatie is uitgevoerd.
Ja. Dat is nog veel erger, joh. Ja, op een gegeven moment was er een tijd, bleven er maar 8 over. Hele wereld uitgeroeid. Alle dieren.
En het begon met 2.
Het begon met 2. Ja, en het was de hele wereld vol. Het ging helemaal fout. En Noach heeft er maar 8 over. Zo'n zootje was het.
Ja, er zitten 1,5 miljard mensen en dan zo. Ja, die familie mag blijven. Die allemaal de boot nog even.
Maar er waren wel goede timmerluien natuurlijk.
Ja,
ja. Wat moest er nou met die generatie gebeuren? Op een gegeven moment liepen die gasten dus 40 jaar rond. De kleren sleten gelukkig niet. Het bleef ook allemaal passen en zo, die schoenen. Hoe dat werkt, weet ik niet. Er staat echt dat de kleren niet sleten. Maar ze kwamen op een moment dat ze moesten kiezen. En er staat, je moet kiezen tussen... Wat is blessing?
Zegen.
Zegen en curse?
Vloek.
Dus je moet kiezen... Wil je de zegen of de vloek? Wie gaat er lezen? Nadia. Dit zegt... Sorry, ik val je in de reden. Dit zegt Mozes en dit is een beetje zijn afscheidsspeech. Hij gaat zeggen als wat er gaat gebeuren voordat ze het land ingaan.
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijst van de weg die ik u vandaag wijs en als er andere goden aanloopt die u eerst niet kent.
Oké, wat is zegen? Dat is het goede wat je ieder iemand toewenst, wat God je toewenst. Het goede, goede dingen. En vloek? Dat is het slechte. Als God zegt, als je mij volgt, dan zal het goed met je gaan. Volg je mij niet, dan gaat het slecht. Maar je moet kiezen. Wil je mij volgen, wil je mij niet volgen? Nog een keer, Nadia.
En op de dag dat u de Jordaan oversteekt om het land binnen te gaan dat de Heer door God u zal geven, moet u daar aan de overkant grote stenen oplichten. Nadat u daarop een kooplaag hebt aangebracht, moet u de wetten waarin ik u onderwezen zal beschermen.
Zie je hierin ook een beetje een parallel met een statement wat er gemaakt wordt? Eerst vraagt hij, je moet kiezen. He, dat is eigenlijk ook, dit is eigenlijk de situatie waar de meesten van jullie je in bevinden. Je weet wie de Heer Jezus is. Nu moet je gaan besluiten. Vertrouw ik hem ook? Wil ik hem volgen? Kies ik om te doen wat God zegt? Of ga ik nou leven zoals ik dat zelf wil? Nou, God zegt, als je nou wil leven zoals ik je dat voorschrijf, als je mij wil volgen, dan... Ga je dus door de rivier, je steekt de Jordaan over. Dit is dus, die staat volgens mij in het model voor de doop. En aan de overkant maak je een statement. En dan schrijf je eigenlijk op waar je aan gaat houden. Dat heet bij jullie een belijdenis. Het is hetzelfde, hè? Je zegt, ik maak een keuze. En ze zeggen, hier ga ik me aan houden, dit ga ik doen. Bij jullie is het formulier, hier was de wet. Ja, aan de overkant van het water schreven ze de wet op. Hoe ging dat dan? Ik had het eigenlijk moeten vragen, maar... Bram, hoe ging dat dan, die doop van Israël?
Oh, moet ik het lezen?
Ja, dat is makkelijk, anders moet je verzinnen.
Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water... Dan.
Waar lijkt dat op?
Hetzelfde voor de zee.
Ja, het is heel erg hetzelfde. Dus eigenlijk, die gasten die hier dus er doorheen liepen, hè, van 20 jaar en jonger, die waren eerst al door de Rode Zee gelopen. Eigenlijk worden die twee keer gedoopt hier, zie je dat? Dat is wel grappig. Maar hier hebben ze wel die keuze gemaakt. Hier mogen ze dus dat land in. Hier is het een keuze. En maken ze ook een statement erbij. Hier kun je dus ook eigenlijk zien, wat je zo meteen in het Nieuwe Testament ziet, waar de doop ook te maken heeft met het maken van een keuze. Daarom zeg ik ook...
Dus je doet de eerste doop omdat je een wonder hebt gezien of zo?
De eerste doop is de doop met de geest.
En daarna doop je nog een keer voor een statement?
Met water. Eerst is met vuur.
Nee, dat was ook met water.
Ja, maar dat was ook met die wolken met vuur. Dat water was alleen maar de scheiding. Dit lijkt eigenlijk op onze waterdoop. Of zoals wij het bij de volwassenen doen. Karen. De waterdoop is iets als een begrafenis. Nu gaan we een aantal vergelijkingen zien in het Nieuwe Testament. Twee zijn het er maar, we zijn bijna aan het eind. Hoe je eigenlijk kan zien dat het erg op elkaar lijkt. Er is een voor en na. Lees voor.
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood?
te zijn door de dood, in zijn dood en hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood zijn opwekt, nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moet komen aan ons zondige leven, omdat we niet langer slagen van de zon zijn. Laat de zon dus niet heersen over uw sterfelijke staat, geef niet toe aan uw begeerte.
Ja. Oké. Okay. Als je iets gaat begraven, Rip, wat moet er dan eerst gebeurd zijn? Ja. Als het hier is een begraven, ja, nee, maar dat is exact waar ik naar op zoek ben. Het moet eerst dood zijn. Stel je voor dat je iemand gaat begraven die levend is. Dat stond er niet, want er stond eerst, waar stond het? Dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Dat ons oude bestaan, alles wat voor je doop is, is dood. Dat staat ook in Galaten. Wie maakt jouw oude bestaan dood?
Als je 3 weken oud bent en je wordt gedood, geen weer weinig verkeerd gedaan misschien.
Ja, daarom kan ik daar ook weinig mee, maar ik ga het niet afkatten. Maar wat staat er in Galaten 5? Wie maakt jouw oude bestaan dood? Jan.
Jezus Christus. Ben ik
mogen. Nee.
Of u het zelf misschien, maar dat kan ook.
Ja. Zelf.
Je moet zelf een keuze maken om dat te
doen. Ja, wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dat betekent dus dat je afscheid neemt van, ik wil naar Egypte. En je zegt, nee, ik wil naar dat beloofde land. Dat is die keuze. Dat moet je dus doodmaken. Dan kan je door die begrafenis heen. Je kan pas iets begraven als je het zelf doodgemaakt hebt in dit geval. Dus je maakt je oude bestaan dood. En dan zegt Jezus, nou dan kun je begraven worden in mijn dood. Gedoopt in zijn dood, staat er. En dan ben je niet langer slaaf. Dus het heeft ook een beetje te maken met het vrij zijn. Maar dat sterven is een keuze, het doodmaken. Eerst bekeren, eerst veranderen en dan dopen. Er is een duidelijk voor en na. Na de doop ben je anders, want dan ben je namelijk, dan leef je voor God. Ik weet niet of het in deze tekst staat of in een andere. Die heb ik weggelaten. In ieder geval daarna is het zo dat je niet meer slaaf van de zon bent en je leeft in dienst van God. We zijn er bijna. Nog 2 slides. Waarvan dit er 1 is. Michelle, kun jij dit mij voorlezen? Dit gaat over Jezus, Matthäus en Evangelie. Eerst het eerste stukje.
11 bij 11?
Nee, het eerste stukje begint daar weer 7. Het zat bovenaan. Dit is het tweede stukje.
Ja.
Goedemorgen.
Sorry. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: alle gebroeden die heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel. Breng liever vruchten voor die in nieuw leven waardig zijn.
Oké, dit zegt Johannes de Doper. Ja, hier, dit doe ik altijd om jullie te laten zien dat ik iets tussenuit geknipt heb. Dat het niet zo is van, hij laat stukken weg en hij misleidt ons. Kijk, want het gaat ook van 8 naar 11. Als dit tussen staat, dan heb ik ergens iets weggeknipt. Dan weet je dat. Ja. Dan kan je dus ook vragen, wat staat er tussen? Dan moet ik het wel opzoeken, want ik heb hier ook weggeknipt.
Wat staat er
tussen? Er staat een heel verhaal tussen. Een paar versen.
Johannes heeft gezegd
Dit heeft Johannes de Doper gezegd, ja. En Johannes de Doper die zegt, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Dus eigenlijk zegt hij, je nieuwe leven, je moet al zijn gaan leven volgens je nieuwe leven. En vrij zijn van het komende oordeel voordat ik je ga laten dopen. Je moet eerst veranderen en dan pas zal ik je dopen. Als jullie gewoon zo doorleven zoals je nu doet, dan ga ik jullie niet in het water onderdompelen. Heel Jeruzalem kwam er buiten. Heel die stad werd gedoopt. Er staat echt ontzettend veel mensen dat die kwamen. En tegen hun zei hij, je moet eerst veranderen. Je moet je bekeren. En dan staat er achteraan, vet gedrukt, Michelle, ja. 11, mag je nu wel doen.
Oké, ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt ieder die meer verwacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen.
Oké, even stop. Anders wordt het gelijk ingewikkeld. Johannes die zegt, ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Dus dat nieuwe leven, dat moet er al zijn. Maar hij zegt, na mij komt iemand die meer wat vermag.
Ja. Weer een spelfout. Maar...
Nee, dat is geen spelfout deze keer, maar Monique was op de juiste weg. Vermogen. Als je denkt aan het vermogen van een auto. Power. Iemand met veel meer macht. Iemand die veel meer kan. Iemand met veel meer vermogen. Iemand die vermag meer. Het is een heel oud woord. Ik vermag alle dingen. Betekent eigenlijk, zo dat liedje, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik kan alles door hem, want hij heeft ontzettend veel kracht en macht. Dat gaat over Jezus. En hij zegt over Jezus, hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ik ga jullie niet nu uitleggen wat dat betekent. Dat is leuk voor de volgende keer misschien. We hadden het nu over doop met water, maar er is dus een doop met vuur en een doop met water. Het eerste wat Israël onderging, in die wolk met die vuurkolom, en het geloven daar zo, dat is de doop met de Heilige Geest met vuur. En het tweede, waar ze net door het water heen gingen, nadat ze een keus gemaakt hadden, dat staat voor de doop met water. De waterdoop heeft te maken met bekering. Dat je dus veranderd bent. En de vuurdoop heeft ermee te maken dat je rechtvaardig bent. Daarom kun je dus ook witte kleren aan voordat je in het water stapt. En dan nu de samenvatting.
Wat is een wan? Wat stond er
net? Oh, de wan. Ja, dat heeft te maken met het oordeel. De wan is eigenlijk waarmee je het kaf van het koren scheidt. Het koren, dat blijft erin zitten. En het kaf, dat waait weg. En dat wordt op een gegeven moment opgeveegd en verbrand. Weet je wat kaf is? Of is dat weer een moeilijk woord? Alle vliesjes die om het graan heen zitten.
Ja, precies.
Dat waait weg. En het graan hou je over. Daar bak je dan lekker brood van. En het andere spul, daar steek je dan de oven mee aan. Om het brood te bakken.
Ideaal.
Ja.
Maar het is toen al praktisch, joh.
Ja, hey. Mijn samenvatting van het geheel. Zoals wij dat zien. En heb ik nog steeds niet die drie vragen genoemd. Het is een opdracht van de Heer. Daarom dopen we mensen. Het is een teken van je nieuwe leven. Wat je hebt afgelegd. Je beslissing. Je laat zien wat er eigenlijk aan de binnenkant gebeurd is, maar dan met een uiterlijk iets. Je begraaft het oude. Het heet ook het watergraf soms. Je kan het doen als je met je hele hart gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Nu komen die drie vragen. Geloof je dat Jezus de Zoon van God is?
Ja.
Ja.
Ja? Geloof je dat Hij gestorven is voor jouw zonde en weer is opgestaan uit de dood? En dat Hij in de hemel is? En wil je hem volgen alle dagen van je leven? He, zie je, daar komt dat volgen ook weer in. Dat zijn de drie vragen. Als die met ja kan beantwoorden. En je hebt je leven inderdaad ook veranderd.
Mag ik dat laatste dan vragen?
Als je gehoorzaam bent.
Ja.
En dat staat eronder. Daarom heb ik dat eronder gezet. He. Dat was dus die tekst die tegen Paulus gezegd werd. Waarom aarzel je dan nog? En dat is een hele gemene vraag. Die deze bij mij altijd...
Ja.
Nee, maar ze, nou waarom niet dan? Waarom niet dan? Wat is de reden om je niet te dopen? Dat is een hele gemene. Ik ga jullie niet pushen. Jullie moeten je laten dopen. En dan moet je dat gewoon zelf besluiten wanneer je dat wil. Je komt zelf naar een van ons toe. En dan plannen we het zo in. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Het hoeft niet zondag. Want dat is niet mijn bedoeling. Maar ik wil jullie wel laten nadenken. Zijn er nou nog dingen die niet beantwoord zijn qua vragen?
Ja, anders ben je gewoon nog zo'n vraag. Dus... bij ons in Kerk van Amerika. Hebben jullie ook iets als beleideniscategoratie, moet ik maar zo zeggen?
Wat denk je dat je nu aan het doen bent?
Ja, bij ons is echt zo dat je echt een soort project ingaat.
Ja.
Richting de beleidenis. En die denk je van, nou, als je over 2 weken wil lopen, dan kan het.
Ja, dat klopt. Kijk, wij hebben wel voor mensen die nieuw in de kerk komen, hebben we een soort fundamentencursus waar je in 6 avonden gewoon leert wat het geloof inhoudt. Ja, het is eigenlijk een spoedcursus.
Maar we hebben alleen diepgaand, dieper dan de alfacursus.
Ja, het is niet zo heel oppervlakkig. En daarna kun je ook, als het goed is, uitleggen wat je gelooft. En wat we hier eigenlijk doen, is we doen het meer spelende wijs. Want niet iedereen zit op hetzelfde traject. Je kunt niet zeggen, als je zo oud bent, dan ben je er klaar voor. Want dan word je een soort van gedwongen. Waarom heb ik me uiteindelijk dan toch laten dopen, kun je beter zeggen.
Waarom heb je uiteindelijk dan toch laten dopen?
Ja. Nou, niet omdat iedereen zei dat het moest. Niet omdat Karen het heel graag wilde. Maar eigenlijk omdat God een gegeven moment mijzelf overtuigd heeft. Van, nou ja, dit is wat je moet doen. Dat is het. Van, ik zei elke keer, vandaag wil ik wel christen zijn. Vandaag zal ik me als een christen gedragen. Dat kun je 's ochtends zeggen. Maar ik kon niet zeggen, morgen zal ik me als een christen gedragen. Morgen zal ik de Heer volgen. Op het moment dat je dat kan zeggen, dan kun je je laten dopen. Maar bij mij was het altijd het geloof van de dag. Ik had zoiets van, ja, ik weet het niet zo zeker. Want je kan niet weten wat er gebeurt. Die keuze, en het klinkt heel absurd, maar ik was bezig om echt te begrijpen, eerst alles te bewijzen. Voordat ik echt ging geloven, moest ik eerst alles bewijzen. Nou, dat werkt niet. Dus toen heb ik het opgegeven. Toen heb ik gezegd, oké, ik ga het geloven. Dan ga ik eerst een tijdje proberen of God zichzelf tegenspreekt. Of dat het blijkt niet waar te zijn. Nou, dat duurt heel lang, hè. Vandaar ook die 1000 jaar bij mij. En toen kwam ik tot de ontdekking, god, dit werkt. Maar ik was nog steeds niet zo ver dat ik een keuze kon maken van, ik ga morgen, ga ik Jezus volgen. Wat zou ik doen als de Heer morgen tegen mij zei, ik moet dat doen. Stel je voor, hij zegt, je wordt zendeling. En je kan heel makkelijk zeggen, ik wil de Heer volgen, maar accepteer dan ook wat hij zegt. Ga ik dan ook doen. He, er zijn mensen, en ik ken er een, die vroeg aan mij, wil je voor me bidden, want ik weet niet wat ik moet doen. Ik zeg, wil je volgen dan ook? Ja. Ik zeg, nou, laat je dan eerst maar dopen. Dat was een hele gemene opmerking. Maar het werkte wel. Als je de Heer wil volgen, dan moet je beginnen met je laten dopen. Je kan niet even zeggen, Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik nou doen? Nee, nou, hij zegt, het eerst heb ik gezegd, je moet je laten dopen. Geloven en dopen.
Je kan hem ook volgen zonder
dopen. Ja, maar uit gehoorzaamheid...
En je volgt.
Is ook zo. Maar als je... Kijk, nu ben je een soort part-timer. Je bent een soort samenwoner.
Een soort van
32
uur per week.
Ja, een soort jaarcontract. Dat je zegt, nou, volgend jaar kijk ik verder. Er zit geen commitment aan.
Nee, dat ben ik niet mee
eens. Nou, maar dat kan er wel zijn. Ik kan niet in je hart kijken. Maar als je het vergelijkt met een huwelijk, dan ben je nog niet eens verloofd. Want je hebt niet echt openbaar ja gezegd.
Ja, dus daar is het ook voor.
Daar is het voor.
Openbaar.
Openbaar.
Facebook-status,
ja.
Wat je dan kan laten zien,
ja.
Je maakt het openbaar dat je gelooft.
Ja.
Je laat aan de buitenkant zien wat er aan de binnenkant gebeurd is bij jou.
Ja, maar ik heb alles. Je kan het ook gewoon zeggen, toch?
Ja.
Maar omdat het in de Bijbel staat, laat het niet dood.
Nou, maar stel je voor dat je nou een vriendin hebt. Ja, dat is misschien heel moeilijk voor te stellen. Ik heb het tegen Pascal, hè. Stel je voor, nu wat anders. Nee, want anders is het heel persoonlijk. Stel je voor, Pascal heeft een vriendin. Nee, ik ben heel goed in sprookjes. Ja, niet alles wat ik zeg is waar. Inderdaad, had ik al eerder gezegd. Pascal heeft een vriendin. En hij heeft die vriendin, maar hij laat... Hij is hartstikke trouw. En hij belt er ook af en toe op. Maar hij zegt nooit tegen haar. Maakt niet uit. Het komt toch wel aan. Hij zegt nooit tegen haar. Jij bent voor mij degene. Jij bent het. Niemand weet dat hij een vriendin heeft bijvoorbeeld. Dat kan, hè. Hij kan een geheime vriendin hebben. Er zijn er meer die af en toe wel eens een geheime vriendin hebben. Die zeggen, ja, ik heb wel een vriendin. Maar dan, die zie je nooit. Maar het moet dus bekend zijn dat... Jij hoort bij die ene en die andere hoort bij jou. Dan stelt het pas wat voor als jij zegt, ik heb een geheime vriendin.
Maar als jij tegen iedereen zegt, van, ik ben gelovig.
Dan vraag ik naar elkaar waarom je niet laat open. En dan kan je, het enige wat je kan zeggen, ben jij bereid voor de Heer voor gek te staan in een wit pakje in de bak water? Want dat is hetgeen wat mij ook tegenhield, hè. Voor gek staan. Als je alles wat je wil weten, mag je vragen. En dit is bedoeld om gewoon jullie informatie te geven... En ik vind het ook heel leuk dat eigenlijk jullie er zijn, omdat je een heel andere achtergrond hebt. Dat je gewoon eens nadenkt van, hé, wat doen we eigenlijk? Dan kan je zeggen, is dit nou de categorisatie die bij onze kerk past? Nou, misschien niet. Het gaat wel over de Bijbel. Het is interessant. Ik ga jullie niet overtuigen wat je moet vinden, wat je moet denken. Ik denk, als jij belijdenis, heb je belijdenis gedaan?
Nee.
Als je belijdenis kan doen?
Mogen wij nog niet.
Nee, dan moet je 18 zijn, maar dat is... Ja.
Waarom zou je 18 moeten zijn?
Als je jonger dan 18 bent, dan doe je wat meer impuls aankopen, om het maar zo te noemen.
Ja?
Je kunt kijken naar mij, dus ik denk wel...
Michel, maar wacht even, dit is een belangrijk iets, want dit is wel iets interessants.
Ik bedoel, onze leeftijd weet je niet echt...
Je weet niet echt waar je voor kiest.
Er zijn ook redenen zeg maar, waarom je ook voor de wet, als je maar verwacht bent van 18...
Ja, als je nou eens terugtelt hè, van die 20 jaar, van die gasten die jonger waren dan 20 jaar, in de 2 jaar dat ze in die woestijn rondliepen, die gasten waren 18, dat ze door de Rode Zee liepen. Als je ouder was dan 18 en je liep door de Rode Zee heen, dan hoorde je bij de verantwoordelijke mensen op het moment dat die verspieders terug waren. Dus het is helemaal niet zo gek dat die leeftijd van 18 er is. Wij hebben geen vaste leeftijd. Bij ons hebben we een goed gesprek. En moet iemand echt kunnen uitleggen waarom hij zich wil laten dopen. Als je alleen maar zegt, ja, omdat het in de Bijbel staat. Dat vind ik niet goed genoeg.
Wordt hier gekeurd,
daarvoor?
Ja.
Nou, gekeurd?
Anders dan is het
als, ik ga jou niet onder water douwen. Als jij niet kan uitleggen wat je gelooft, dan wat staan we er dan te doen? Toneel?
Nee, maar...
Ja, zo. Maar krijgen jullie dan een diploma na jouw catechisatie?
Ik weet niet of het bij ons gaat of zo, maar...
Misschien is
het... Dan is het ook wel een beetje kijken hoe streng de kerel is die jou doopt.
Hoezo?
Nee,
maar dat is toch helemaal...
Nee, maar oké. Okay. Als jij nou belijdenis gaat doen, hè? Je hebt de studie gevolgd. Ja? Op een gegeven moment heb je aan het eind van die studie... Hoe lang duurt die?
Een jaar.
Ja, nou, stel een jaar. Je hebt een jaar, heb je die bijbelstudies gevolgd. Aan het eind weet je het antwoord op de drie vragen die gesteld worden.
Ja.
En je zegt gewoon ja.
Ik ben een jaar voor geleerd, hè?
Ja. Heeft het waarde als je niet gelooft en je geeft het goede antwoord?
Nee.
Dat is complete waanzin. Dan sta je daar gewoon te liegen in de kerk.
God rekent daarmee.
Het moet wel echt zijn. En daarom is het ook een vrije keuze. Hè. Je kan het volgen en je kan zeggen, nou ik doe geen belijdenis of ik doe wel belijdenis. Als je wel belijdenis doet, dan mag iemand toch vragen, waarom doe je belijdenis? Wat geloof je eigenlijk? Hoe ben je daartoe gekomen? Het is geen geheim onderwerp, hè?
Ik snap wel dat allemaal gebeurt en zo.
Ja.
En ik hoorde ze maar van, ik weet niet wie jullie vragen aan u uitleggen.
Aan je, Dick.
En jou?
Bijvoorbeeld aan mij, maar ook wel eens iemand anders.
Hij zegt dus waarom je gelooft.
Ja?
Maar, hoe zou ik zeggen, de een zit dan wat strenger dan de ander. Maar de een zal heel soepel zeggen van, goh, jij gelooft niet wel.
Nee.
De een zal zeggen van, oh, ik doop je wel, weet je wel.
Nee, dat is niet waar. Nee, het zit erin, dat is iets dat gebeurt... En dat klinkt misschien heel achterlijk, omdat je het niet snapt. Maar als je zo'n gesprek voert, doe je dat met behulp van de Heilige Geest. Die laat je dingen zien. Eigenlijk, Kees, want jij zegt van ja, er gaat iemand vragen aan je wat je gelooft. Maar eigenlijk mag je hier in de kerk aan iedereen vragen wat hij gelooft en waarom. Dat is de bedoeling. Wij zijn namelijk nog hier op aarde als kerk om te vertellen wat we geloven. Dat is de reden waarom we niet allemaal direct naar de hemel gaan als we in de Heer Jezus geloven. We moeten het vertellen. Dat is jullie taak. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat hebben we gelezen aan het begin. Dat is je opdracht.
Maar kijk, niet iedereen gaat open voor. Kan je niet zeggen dat je gefaald
hebt? Nee. Maar als jij je mond houdt op het moment dat je dus gewoon het had kunnen vertellen... Wat moet die heer dan doen? Moet hij iemand anders sturen? Dan ben je eigenlijk waardeloos. Jammer.
Dat is niet efficiënt.
Dat is niet zo efficiënt, ja. De heer heeft graag mensen die ervoor uitkomen dat ze christen zijn. Of je nou als volwassene gedoopt bent of niet, maakt er helemaal niets mee uit. Dat heeft daar dus niets mee te maken. Als jij belijdenis doet, ik hou van mensen die belijdenis doen, dat is perfect.
Ja, maar en het is ook een beetje, het zeggen ze altijd, waar het hart vol is, stroomt het mond van open. Dus als je
vol
bent van Jezus, dan ga je er vanzelf ook open.
En zo'n gesprek, dat is eigenlijk om te proeven, zit er iets van Jezus in jouw hart? Komt er iets uit? En als iemand niks kan vertellen, dan kan het komen dat hij heel verlegen is. Daar moet je natuurlijk medelijden mee hebben. Maar op een aardige manier kan je iemand gewoon ook wel eens een beetje doorzagen. Zo'n gesprek.
Maar een Matthias was ook verlegen.
Ja?
Nou,
nu niet meer, hè?
Viel best mee,
ja. Matthias was in het begin heel verlegen. Ja. Maar nu staat hij gewoon hier op straat. Gaat hij te vertellen.
Ja, oké, dat was.
In Culemborg hadden we ook een bus, ik stond op het station.
Ja.
Mensen die gingen dan evangeliseren en dan gingen ze andere mensen aanspreken die dan van school naar het station.
Oh ja.
Ik werd ook aangesproken, maar ik zei natuurlijk vrij van ja, ik ben afgelopen 30 minuten. En al die mensen zitten heel erg door te drammen en de meeste mensen zijn een beetje van een loopjaar van de ja.
Ja, dus misschien is dat wel niet de handigste manier om het te doen. Het kan best zijn dat er één iemand is die dat wel begrijpt. Maar het beste wat jullie kunnen doen... Kijk naar jullie allemaal even zo. Het beste wat jullie kunnen doen is gewoon... Als je een beslissing moet nemen ergens over... Als je een keer kwaad wordt... Als het een keer tegen zit... Denk nou eens eerst wat de Heer Jezus zou doen. hoe die zou reageren. Ga dat eens doen. Ga eens zijn zoals de Heer Jezus was op aarde. Dan hoef je niet eens je mond open te doen. Dan gaat iedereen vragen, waarom doe jij zo? Waarom sla je niet terug? Waarom scheld je niet? Waarom ben jij niet kwaad op mij? Waarom neem je geen wraak? Nou, en dan komt er vanzelf een keer een moment dat je durft te zeggen, ja, ik probeer te leven zoals de Heer Jezus dat deed.